Goedemorgen allemaal. Namens de Kerkenraad mag ik u vandaag, zondag 17 mei 2020, van harte welkom heten hier in de Vrije Evangelische Gemeente. De woordverkondiging wordt gedaan door Martin Vos. Martin, heel veel zegen hierbij. Na de woordverkondiging ga ik samen met jullie een avondmaal vieren. Daarna sluit ik af met gebed en de zegen. En als laatste komen de groeten uit de huiskamer en de collecte. Laat mij voorgaan in gebed. Vader in de hemel, machtige Heer, wij zijn u zo dankbaar, Heer, dat wij op deze manier tot u mogen komen. Dankbaar dat we met elkaar verbonden mogen zijn, Heer, in uw naam. Heer, wij vragen een zegen over wat Martin ons gaat vertellen. En we weten dat het woorden van u zijn, Heer. U weet wat we nodig hebben elke dag weer. Het is goed om met u elke dag verbonden te zijn, Heer. Nu vooral in deze moeilijke tijd. Heer, we weten dat we in een crisis zitten. Maar we weten ook dat u altijd bij ons bent. En dat u ons nooit loslaat. Heer, u kent ons. En we vragen u in de naam van Jezus. Dat de Heilige Geest in ieder van ons die deze dienst aan het volgen zijn, zich te openbaren. U bent een machtige Heer. En we loven en prijzen uw Heilige Naam. Heer, we bidden voor al onze broeders en zusters van onze gemeente. Die het moeilijk hebben. Die ziek zijn of herstellende. Die misschien wel eenzaam zijn, die rouwdragend zijn. Heer, u weet ervan, u kent ons door en door. Heer, we bidden voor de regering van Nederland, dat zij in deze tijd van crisis verstandige beslissingen mogen nemen, Heer, naar uw wil. Heer, wilt u hen zo zegenen. Heer, we vragen een zegen over deze dienst, wilt u het maar leiden. Dit vragen wij in de naam van Jezus. Zo mogen we weten deze morgen, dat onze hulp is van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin. Die trouw blijft tot de eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u, van God onze Vader en van zijn Zoon Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze trooster. Amen. De Kerkenraad vraagt gebed voor onze zieken, de rouwdragenden, de alleenstaanden, de alleengaanden, onze broeders en zusters, jong en oud, die niet meer met ons op kunnen trekken. Ook gebed voor al die broeders en zusters die het moeilijk hebben in deze crisis. We kunnen in verband met de privacy geen namen noemen, maar ik denk dat iedereen wel weet voor wie we moeten bidden. Dan van de mededelingen. Donderdagavond om 8 uur is de wekelijkse bidstond. Daarbij kunt u natuurlijk niet fysiek aanwezig zijn. Maar als we met z'n allen op dit tijdstip eenparig gaan bidden, dan gaat er wat gebeuren in Nederlandse gewesten. U bent van harte uitgenodigd, maar ook van harte nodig. De gebedspunten, de situaties waar u zit, of andere persoonlijke dingen, kunt u telefonisch doorgeven aan mij, Ed Boekenstein en Martin Vos. Onze telefoonnummers staan op de website. Volgende week wordt bij ons voor Martin van Wegel, of die gaat de preek verzorgen. Graag gebed voor zijn voorbereiding. Zoals jullie weten hebben we een nieuwe rubriek aan het einde van de dienst en die heet de groeten vanuit de huiskamer. Dit wordt door iedereen zeer gewaardeerd. Dus zet jezelf op de WhatsApp-film. Het hoeft niet, het mag wel, heel graag zelfs. Dus heb je geen WhatsApp en wil je toch meedoen? Bel me even, dan ga ik wat regelen. Ik kom naar je toe en film je bij de voordeur of ergens anders. U kunt de collecte middels de gift-app aan ons overmaken. Heb u dat niet, dan vragen wij het u over te maken op de bankrekening van de VNG. Deze staat op de website en in het maandblad vermeld. Namens de Kerkenraad een hele gezegende dienst toegewenst.
Goedemorgen allemaal, lieve gemeente. En ook de kinderen, als jullie ook meekijken, ook nu voor de televisie zitten. Ik doe maar net of ik jullie allemaal een beetje voor me zie. Fijn dat jullie kijken naar ons en luisteren. We gaan een paar mooie liedjes zingen, net als we normaal altijd doen als we allemaal in de kerk zijn. En we gaan beginnen met het liedje Ja is Ja. En deze week zijn jullie allemaal, als het goed is, weer een beetje naar school gegaan een paar dagen. Ik hoop dat het een beetje ging. Het zal wel weer wennen zijn, maar ook wel weer fijn als je je vriendje zo na een paar maanden weer terugziet. Maar dit liedje, het gaat over ja is ja, nee is nee. En het gaat er eigenlijk in de eerste plaats over dat God altijd doet wat hij belooft. En dat is goed nieuws. Dus dat je er niet alleen voor staat. Misschien ben je wel een beetje achtergeraakt met je werk, maar maak je geen zorgen. De Heere die helpt je er doorheen. En als wij iets beloven aan onze vriendjes, moeten we het ook doen. En zo is onze God ook. We gaan ervan zingen. Ja is ja, nee is nee.
Ja Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Hij is een God van liefde, hij houdt heel veel van jou. Hij zal je nooit verlaten, want hij is altijd trouw. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen, als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen, als jij in hem gelooft. Ook wij moeten dit leren, om altijd trouw te zijn. Wat wij beloven, dat geldt voor groot en klein. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen, als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen, als jij in hem gelooft. Jezus wil je helpen, als jij in hem gelooft. Jezus wil je helpen.
We gaan verder met een mooi lied wat broeder Klaas ook altijd heel graag met ons samen zingt. Maar die kan nu niet meedrummen, maar Menno doet zijn best. Het lied van Wilt u van zonde en schuld zijn verlost. Daar is kracht in het bloed van het lam. We mogen ook vandaag gaan we avondmaal met elkaar vieren. En dan gaan we eraan denken wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost?
Oh, gelukkig.
Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Daar is kracht in het bloed. samen met het Lam regeert op zijn troon. Eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte en kracht. Zij onze God, voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God, voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God, voor eeuwig en eeuwig. Amen. En wij, de verlosten, zijn sterk. Door het woord van ons getuigenis. En wij roepen uit. Eer en rijkdom, wijsheid en macht. Heerlijkheid, sterkte. God, voor eeuwig en eeuwig, zij onze God. Voor eeuwig en eeuwig, zij onze God. Voor eeuwig en eeuwig, amen. Zij onze God.
Goedemorgen gemeente. Fijn dat u allemaal weer via dit YouTube-kanaal verbonden bent met onze kerkdienst. En we zijn blij dat u ook via dit YouTube-kanaal ook de dienst met ons wil meebeleven. En ik wil zometeen met u gaan lezen een aantal versen uit 1 Samuel 17. Het gaat over David en Goliath. En dan over de uitdaging van Goliath. En ik heb hier een aantal blazoenen. En nou, ik weet niet of ik uit beeld loop. Ja, daar ben ik weer, denk ik. Ik heb hier een aantal blazoenen meegenomen. En nou was de vraag aan mij eigenlijk, als u hier in de gemeente had gezeten, welk blazoen zou je nou het makkelijkste raken? Maar daar kom ik straks nog even op terug. Voor we in de Bijbel gaan lezen en het woord van God openen, wil ik u graag eerst voorgaan in gebed. Trouwe Vader in de hemel, wij komen tot u. Om u op de eerste plaats de lof, de dank en de eer te geven die u toekomt. U doorgrondt en kent ons. Wij bidden u voor open oren als we zometeen uw woord gaan lezen. Wij bidden u dat u mij wilt helpen om uw woorden uit te mogen leggen hier in de gemeente. We mogen voorbeden doen voor de zieken in de gemeente. Voor hen die geopereerd zijn de afgelopen week en nu herstellende zijn, willen we voor een voorspoedig herstel bidden. We bidden voor al die mensen die op de een of andere manier zijn getroffen door het coronavirus. We bidden voor al die verplegende personeel, op welke plaats en welke positie dan ook. We dragen de regering aan u op, voor wijsheid, inzicht, dat ze ons land op een goede manier mogen leiden. Heer in de hemel, u bent een God van wonderen. U hebt alles in uw hand. U komt toe de macht en de eer en de heerlijkheid. Komt u maar tot uw heerlijk en machtig doel, ook hier vanmorgen tijdens deze dienst. Trouwe Vader in de hemel, schepper van hemel en aarde, u komt toe de eer. En wij danken u voor uw liefde, voor uw trouw, voor uw genade, voor uw vrede. Maar bovenal danken wij u voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Halleluja. Amen. We zullen nu het woord openen. En ik wil met u lezen een aantal versen uit 1 Samuel 17. En dan begin ik bij vers 3. Dus 1 Samuel 17 vanaf vers 3. En dat is het verhaal van David en Goliath. En in de eerste 3 versen, daar wordt verteld waar ze zijn en welke streek en zo. En dan gaan ze verder, in vers 3 gaat het verder. En de Filistijnen stonden aan de ene zijde op de berghelling. En Israël aan de andere zijde op een berghelling. Met een dal tussen hen in. Toen trad een kampvechter uit het leger van de Filistijnen naar voren. Hij heette Goliath, uit Gat. Hij was 6 el en een span lang. Een koperen helm had hij op zijn hoofd. En hij was bekleed met een geschubd panzer. Het gewicht van dit panzer was 5000 sikkel koper. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten. Op zijn schouder droeg hij koperen werpspies. De schacht van zijn lans was van beversboom en de punt van zijn lans was van 600 sikkel ijzer. En een drager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de slagorde van Israël toe. Waarom trekt gij uit om u in slagorde te scharen? Ik ben geen Filistijn en zijt gij geen knechten van Saul? Kies uit een man en laat hij naar mij toekomen. Indien hij van mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij tot uw knechten zijn. Maar indien ik win en overwin en versla, dan zult gij tot onze knechten zijn en ons dienen. Ook zeide de Filistijn, ik tart heden de slagorde van Israël. Geef mij een man dat wij samen strijden. Toen Saul en geheel Israël deze woorden hoorden van de Filistijnen, werden zij verschrikt en vreesden zij zeer. Dat was tot en met 11. En dan ga ik nu verder bij vers 32. En daartussenin wordt er dan uitgelegd en verteld dat de zoon van David was, wat hij deed, dat hij de schapenboerder van zijn vader, dat zijn vader bij hem riep en dat hij naar zijn broers toe stuurde waar die aan het vechten waren. En dan ga ik weer verder bij 32. Deze liet hem halen, en dat is dan Saul, liet hem halen. En David zeide tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden, want gij zijt nog jong en hij is een krijgsman van zijn jeugd af aan. David echter zeide tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die de schapen uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem achterna, sloeg hem en redde hem uit de muil. Als hij zich dan omkeerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel de leeuw als de beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Ook zeide David, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van de leeuw en de beer, hij zal ook mij redden uit de handen van de Filistijn. En Saul zeide tot David, ga en de Heere zal met u zijn. Toen kleedde Saul David in zijn wapenrok, zette hem een koperen helm op zijn hoofd en deed hem een panzer aan. En David gordde zijn zwaard aan over zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen, want hij had nog nooit met zo'n panzer gelopen. Toen zeide David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam de staf in de hand, zocht 5 gladde stenen uit de beekbedding en deed ze in zijn herderstas, die hij bij zich had. In de tas voor de slinger, waar hij ook de slinger in had, hield hij in zijn hand. Zo naderde hij de Filistijn. De Filistijn kwam al dichter bij David. Voor hem uit ging een schilddrager. Toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij nog jong en rossig en schoon van gestalte was. De Filistijn zeide tot David, ben ik een hond dat gij op mij afkomt met een stok? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Ook zeide de Filistijn tot David, kom maar eens hier, dan zal ik uw vlees aan het gevogel des hemels en het gedierte des velds geven. Maar David zeide tot de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met een zwaard en een speer en een werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heer der Heerscharen, de God der slagorde van Israël, die gij getart hebt. Deze dag zal de Heer u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouden. Op deze dag zal ik de lijken van uw leger der Filistijnen aan de gevogeltes des hemels en het gedierte des velds geven, opdat de gehele aarde weten dat de Israël de God heeft en deze gehele menigte weten dat de Heere niet verlost door zwaard en speer, want de strijd des Heeren Want de strijd is des Heren en hij geeft u in onze macht. Toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe. De Filistijn tegemoet, stak zijn hand in zijn tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn tegen het voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij voorover ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. En David had geen zwaard in zijn hand. David snelde toe, bleef bij de Filistijn staan, greep diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem. Hij hieuw hem het hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen zij op de vlucht. De mannen van Israël en Juda sprongen op, hieven hun krijgsgreden aan en vervolgden de Filistijnen in de richting van Gat tot aan de poorten van Ekron. Tot zover. Een heel verhaal. We lazen net een aantal versen uit het verhaal van David en Goliath. Als we in het Oude Testament lezen, dan zien we het volstaan met oorlogsverhalen, met een boosheid van God. En het volk Israël moet vaak gevochten worden om het land te veroveren. En als ze het land dan eenmaal in het bezit hebben, dan moeten ze het weer verdedigen. Daarentegen, als we het Nieuwe Testament lezen, dan zien we dat we een God van liefde hebben. En dat we onze vijanden lief moeten hebben. Hebt u naast de lief als uzelf. God lijkt dus wel veranderd. Eerst moet je vechten en daarna moet je lief hebben. Maar God verandert nooit. In Efeze lezen we dat God heden en gisteren dezelfde is. Laten we eens gaan kijken naar het verhaal van David en Goliath. Het verhaal van David en Goliath is misschien wel het meest bekendste en misschien ook wel het meest geliefde verhaal uit het Oude Testament. De dappere David gaat het gevecht aan met een bijna 3 meter grote kampvechter, Goliath uit Gat. David wint de strijd door een klein gerichtsteentje in zijn slinger te doen en de reus te treffen in het voorhoofd. En de reus valt voorover en David heeft overwonnen. Door het verhaal te lezen in de spiegel van dit verhaal en ook in die spiegel van dit verhaal te kijken, kan bijna iedereen zichzelf identificeren met dit verhaal. Elk mens heeft wel eens in zijn of haar leven strijd met zo'n Goliathje te leveren. Dus de Goliath van ziekte. Of de strijd van een persoon. Of de strijd met een systeem. Het verhaal van David en Goliath sprak mij als kleine jongen ook erg aan. Weet je, ik was klein en die volwassenen waren groot en sterk en machtig. En weet je, bij mij op school waren er altijd een paar van die oudere jongens. Daar kon je maar beter bij uit je buurt blijven. Want anders pakten ze je handen aan, grepen ze je vast en zo. Maar dan vond ik het verhaal van David en Goliath al zo mooi. Toen dacht ik van, oh, kon ik dat maar. Maar die kleine, jonge David, hij verslaat die machtige reus. Het is eigenlijk ook best een geestig verhaal. Zoals Goliath beschreven wordt, is eigenlijk volkomen over de top. Weet je, ruim een halve meter groter dan iedereen. Een groot bronzen panzerplaat op zijn lichaam. Een zwaard, een geweldige lans, een helm op zijn hoofd. En ergens verwacht je dan een spannend tweegevecht. Net zoals in een film, waar aan het einde van de film de held en de slechterik met elkaar uiteindelijk treffen in een minutenlang lijf-aan-lijf gevecht. Maar niets van dit alles. David kijkt wel lekker uit. Hij pakt zo'n klein steentje uit zijn herderstasje. Hij doet het in zijn slinger. Hij slingert hem weg, zo rechtstreeks in de hersenpan van Goliath. Natuurlijk niet helemaal volgens de regels van een eerlijk lijf-aan-lijf gevecht, maar wel net zo slim en effectief. Het gevecht tussen David en Goliath is kort en wordt in een paar versen beschreven en verteld. Maar daar voorafgaand aan zijn heel veel woorden. Goliath daagt die Israëlieten uit. Heel uitgebreid. 40 dagen lang. En dan roept hij dingen als: ik ben een Filistijn en jullie zijn slaven van Saul. En dat is dus psychologische oorlogvoering. Hij daagt uit tot een tweegevecht. Maar hij zegt er ook bij: waarom zouden jullie met z'n allen eigenlijk gaan vechten? Nu zijn jullie slaven van Saul. Wil je dat verdedigen? Wil je daar je leven voor geven? Eigenlijk doet hij ze gewoon een aanbod. Goliath doet de Israëlieten een aanbod. Hij zegt, weet je wat jongens, laat één van jullie met mij vechten en dan is het allemaal klaar. Dat was overigens in die tijd wel vaker aan de orde van de dag, dat uit elk leger één naar voren kwam, die deed het gevecht en dan waren de gevechten gewonnen. Maar goed, Goliath gaat verder en die denkt van, oké, dan sla ik hem natuurlijk dood en dan worden jullie onze slaven en onze knechten. Maar goed, jullie zijn nu ook al slaven en knechten, namelijk van Saul, dus wat maakt het eigenlijk allemaal uit? Of willen jullie het erop wagen om tegen ons hele leger te vechten? Dan hakken we jullie in de pan en dan zijn jullie allemaal dood. Dus je kunt nu maar beter gewoon slaven van ons worden. Het is een ontzettend leuk en stoer verhaal over David en Goliath. Maar het is ook een ontzettend centraal verhaal. Het gaat erover wat nu precies het verschil is tussen Israël en de Filistijnen. Is het waar wat Goliath allemaal zegt, dat het één pot nat is? Of je nu gebeten wordt door de hond of door de kat? Weet je, of je nu slaaf bent van de Filistijnen of je bent slaaf van Saul? En misschien is het wel aantrekkelijker om bij de Filistijnen te horen. Want die zijn sterk en die zijn vrij. Weet je, stel je eens voor, je zit op een familiefeestje en op de een of andere manier komt het ter sprake dat jij naar de kerk gaat. Weet je, de mensen kijken je verbaasd aan en zeggen, huh? Ga jij naar de kerk? Dat doe je toch niet? Want daar mag je allemaal dingen niet, weet je wel. En wat ga jij doen? Je begint jezelf te verdedigen. Je gaat uitleggen wat je wel mooi vindt en dat het allemaal best wel meevalt met de dingen die je niet mogen. Maar ergens in je achterhoofd knaagt het toch. Hebben ze misschien niet toch gelijk? Saul geeft aan David zijn eigen harnas. Maar David kan er helemaal niks mee met die harnas en met die helm. Hij kan zich er niet in bewegen. Maar weet u, het zit wel wat dieper. Want natuurlijk is een harnas en een kogelvrij vest best handig als je jezelf moet verdedigen. Als je jezelf wilt verdedigen tegen de vijand, tegen een terreuraanslag, dan moet je wel zorgen dat je je goed verdedigt. En daar horen die technische materialen natuurlijk wel bij. Maar de veiligheid van Israël, en ook van ons, hangt uiteindelijk niet af van dat harnas. David treedt Goliath niet tegemoet in dat harnas en met het zwaard, maar met wie hij is, met zijn eigen identiteit, met de identiteit van de ware mens uit Israël. David is ten diepste een herder die de kudde hoedt. En als er een leeuw of een beer aankomt en een schaap probeert te verslinden, dan jaagt hij hem weg en dan gaat hij achter die beer aan. En als het moet, slaat hij die dood. En dat is het beeld voor hoe Israël geregeerd moet worden. Het is het beeld voor het koningschap van David. De mensen van Israël zijn niet slaven of knechten van David. Nee, David is dienstbaar aan zijn mensen. Hij hoedt ze. Hij zorgt voor ze. Dat is de identiteit van Israël. En in die dienstbaarheid zet hij zijn eigen leven op het spel. De goede herder zet zijn leven op het spel voor zijn eigen schapen. Het is nogal wat. Gevaarlijk om een beer of een leeuw aan te vallen. Maar daarbij heeft David ook iets ontdekt. Hij zelf is namelijk ook gered. Voor hem is ook gezorgd. Hij is zelf door God gered uit die klauwen van die leeuwen en die beren elke keer. Hij is het lam. Hij was een lam. En God was die goede herder die voor hem zorgde. David kan een goede herder zijn, omdat hij weet wat het is om een lam te zijn dat wordt gered. Niet met een groot harnas treedt David Goliath tegemoet, maar met zijn herderspullen. Als een herder, met zijn herdersgereedschap. Een stok, een slinger, een paar stenen. Dat herdersgereedschap is het gereedschap van de levende God. David treedt Goliath tegemoet als de identiteit van Israël in een persoon. En daarmee laat hij ook het verschil zien tussen Israël en die Filistijnen. Israël heeft iets om te verdedigen. Israël heeft iets om voor te vechten. Wat Goliath zegt, dat het allemaal niets uitmaakt of je nou bij Israël of bij de Filistijnen hoort, is natuurlijk grote onzin. Laten we nog eens naar de opbouw van het verhaal kijken. De herdersjongen David gaat op bezoek bij zijn broers die in het leger voor Saul aan het vechten zijn tegen de Filistijnen. En terwijl de legers tegenover elkaar staan, en dan niet echt zo face-to-face tegenover elkaar staan, maar ze staan op die bergtoppen met een diep dal daartussen. En beide legers kunnen elkaar op die manier ook goed in de gaten houden. Elke ochtend heffen ze hun strijdkreten aan, peppen ze zichzelf op en beide partijen zijn klaar om te gaan vechten. Maar als je wil vechten, en als je het gevecht, zeker als je het gevecht wil winnen, moet je dus eerst het dal in. Maar dan komt er vanuit het Filistijnse leger een reusachtige kampvechter naar voren. Het is de reus Goliath. Hij is wel 6,5 el groot, ongeveer 2,65 meter. Een verpletterende indruk maakt hij op de Israëlieten. Weet u, en dan moet ik eigenlijk een beetje denken aan de zondagmorgen. Weet je, de Israëlieten, of het leger van Israël en de Filistijnen, die hieven 's ochtends hun strijdkreten aan. Ze pepten zichzelf op en ze wilden gaan vechten. En dan denk ik op zondagmorgen, weet je, we zingen met z'n allen, we lofprijzen, we aanbidden, we peppen elkaar op. En we gaan ervoor met z'n allen. Weet je wel, we gaan op weg met brandend hart. En dan lopen we hier de deur uit en dan wordt het maandagmorgen. En dan komt die Goliath weer naar voren. En dan gaan we net als we dan verder lezen en verder kijken in het verhaal van David de Goliath. Want dag in, dag uit daagt de Goliath de Israëlieten uit. Maar dan worden ze bang en dan trekken ze zich weer terug in het kamp. Als David dit allemaal aanhoort, wil hij de strijd aangaan met Goliath. Eerst mag hij nog de wapenuitrusting van de koning dragen, maar dat past hij niet. David toont zijn dapperheid en moed om op de reus af te gaan in zijn gewone eenvoud. Met zijn slinger. En dan kom ik weer even terug bij die blazoenen waar we in het begin bij begonnen. Waar ik vroeg van, welke zou je nou het makkelijkste kunnen raken? En dan zegt u natuurlijk uiteraard allemaal die grote, want dat zou ik ook gezegd hebben. En dat is ook zo, die grote is het makkelijkste raken. Maar het blijft wel het middelpunt, het hart. Het hart van het blazoen, als je dat weet te raken. Weet je, dat is eigenlijk ook allemaal even groot. En ik denk eigenlijk dat David ook een beetje in die gedachtegang zat, misschien wel. Hij was natuurlijk boos, omdat de Filistijnen, die vervloekten zijn God een beetje. Maar ik denk, misschien dacht hij ook wel van, als ik beren en leeuwen kan verslaan, dan kan ik zo'n reus natuurlijk ook makkelijk met een slinger verslaan. Weet u, ons Alexander, die deed ook een boogschieten. Opa doet nog een boogschieten, ons opa. Alexander deed het ook. En dat hij op dat grote blazoen schoot, dan schoot hij heel veel punten. Later, door de leeftijdswisseling, moest hij naar het kleine blazoen. En toen werd het ineens veel minder. Dus de kans om het te raken was toch wat minder groot. Maar David, die verslaat die reus. Deze versie van het verhaal van David en Goliath is ook stevig verankerd in onze cultuur. Deze reus is overigens niet de enige reus waarmee de Israëlieten te maken krijgen. Ook als ze richting het beloofde land gaan, dan gaan de verspieders kijken en dan komen ze terug met het verhaal dat er reuzen zijn. En die kunnen ze nooit verslaan. Het verhaal van David en Goliath spreekt tot de verbeelding. De auteur van het verhaal schetst duidelijk de verschillen tussen deze twee. Hij besteedt relatief veel aandacht aan die wapenuitrusting van Goliath. 1 Samuel 17, vers 4 tot en met 7. Het gaat allemaal over die wapenuitrusting van Goliath. En daardoor wordt die reus nog ontzagwekkender gemaakt dan dat hij eigenlijk al is. In het verhaal komen een aantal motieven naar voren die in meerdere volksverhalen ook al te vinden zijn. Er is bijvoorbeeld een reus die onschuldige mensen terroriseert. Aan diegene die deze vijand verslaat, wordt rijkdom en de hand van de prinses beloofd. De kleinste, de jongste van de familie, die wordt de dapperste. Allemaal van die kleine dingetjes die in heel veel verhalen terugkomen. De kleine, dappere held overwint die reus. Hij verslaat Goliath. Door het verhaal van David en Goliath worden de centrale motieven van het verhaal van David en Goliath ook toepasbaar en inleefbaar gemaakt voor onszelf. Je kunt jezelf er dus ook in terugvinden. De uitlegger kan het motief van die grote en sterke reus, waarvoor het hele leger van Israël zit, het gebruiken als een metafoor voor het omgaan met angsten, zorgen en problemen die wij in ons dagelijks leven ook tegenkomen. David, de kleine held, krijgt dan voor ons een voorbeeldfunctie. De dappere David gaat het gevaar tegemoet. Hij stapt over zijn angsten heen. Hij gaat daarin zijn eigen weg en hij laat zich niet door de koning in een harnas duwen. Hij vertrouwt op God, op zijn slinger en op het kleine steentje. En die verwijzen dus naar zijn eigen talenten. Hij gaat de strijd aan met de reus Goliath, met zijn eigen talenten. Weet u, dit verhaal kan je helpen om met uitdagingen en zorg om te gaan. En nu kun je zeggen dat Goliath symbool staat voor de situatie waar je tegenop kunt zien. Maar een Goliath kan zomaar ook van binnen zitten. Een klein stemmetje in je hoofd die maar tegen je zegt dat je niet goed genoeg bent. Dat je iets niet kunt bijvoorbeeld. David doet de wapenuitrusting van Saul weer uit. Hij vertrouwt op zijn eigen talenten. Een slinger. Weet u, en anderen zullen dan weer zeggen, dat stelt toch niets voor, dat slingertje. Maar het is juist dat talent wat David in staat stelt om Goliath te verslaan. Het is goed om na te denken over je eigen talenten. En om je op je talenten te leren vertrouwen. Ook als andere mensen daar niets van vinden. De enige manier om Goliath te overwinnen is hem onder ogen zien. Hem in de strijd, met hem de strijd aangaan, maar dat wel samen met God. David en Goliath is een boek over wat er gebeurt wanneer grote mensen de confrontatie aangaan met reuzen. Met reuzen bedoel ik krachtige tegenstanders van allerlei soorten. Van legers, grote machtige strijders, maar je kunt je ook indenken handicaps, tegenslagen, onderdrukking. Weet u, de persoon die het dal in durft te gaan om hun Goliath te verslaan. Daar gaat het over. Je zou kunnen zeggen dat David wist hoe hij deze reus moest verslaan. Wanneer heb jij voor het laatst een van je reuzen verslagen? Hoe lang is het geleden dat jij de uitdaging aanging? Ga op jouw reuzen af, maar doe het met God in je hart. De reus van scheiding, die komt bij ons het huis niet binnen. De reus van depressie. Weet je, het mag je leven lang duren, maar je zult nooit overwinnen. De reus van alcohol of bedrog, kindermishandeling of onveiligheid. Weet je, je gaat eraan en zij zullen nooit overwinnen. En als we dit verhaal nader nog een keer lezen, dan komt David op voor de God van Israël. Een nadere lezing van dit verhaal van David en Goliath laat ook nog andere accenten zien. Dat blijkt dat David niet zijn grootste vijand Goliath te lijf gaat. Het is David trekt tegen Goliath in strijde omdat Goliath de eer van God in het geding zijn gekomen. David wint zich op over de beledigingen van Goliath aan zijn God. En dat zien we in Samuel 17 vers 26 tot 36. Hij daagt Goliath uit in de naam van de Heer. Dat staat vers 45. Uit wat David zegt blijkt dat het hem gaat om de eer van God, van de God van Israël. Niet om de strijd met zijn eigen vijand, maar het gaat om de strijd van de Heer. Dus we dan vers 26 lezen. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? En dan gaat hij verder. Maar David zei tegen de Filistijnen, U komt naar mij toe met een zwaard en met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heer van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn handen overleveren. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door het zwaard of een speer verlost, want de strijd is van de Heer. Tot slot wil ik nog even in een vogelvlucht 7 punten met u aantippen. We stonden stil bij het verhaal van David en Goliath. Het verhaal kan je helpen om met uitdagingen en met zorgen om te gaan. Maar dan op de eerste plaats, Goliath kan er zomaar zijn in je leven. En vaak juist op plekken waarvan je het niet verwacht, waarvan je dacht dat het veilig was. Als we naar David kijken, komt David in het legerkamp van de Israëlieten om eten te brengen voor zijn broers. Zijn broers zijn opgeroepen in het leger van Saul om daar te vechten tegen de Filistijnen. Je zou dus verwachten dat het in het legerkamp veilig zou moeten zijn. Maar toch juist op die plek horen ze continu die stem van die snarrende en scheldende Goliath klinken. Goliath, en dat is het tweede, hoor je overal. Ook als je je handen voor je oren doet. Blijkbaar is het dus niet mogelijk om je af te sluiten van Goliath. Je kunt er niet voor weglopen, je kunt niet je oren dichtstoppen. Ondertussen doet het snarren en het schreeuwen van Goliath wel iets met de soldaten van Saul, want ze worden namelijk bang en onrustig. Een Goliath kan dus ook van binnen zitten, dat stemmetje in je hoofd, dat alsmaar zegt dat je niet goed genoeg bent of dat je niets kunt. Iedereen heeft wel één of meerdere Goliaths. Nu zou je kunnen zeggen dat Goliath symbool staat voor de situatie waar je tegenop kunt zien. Zelf was ik als kind bijvoorbeeld, had ik te maken met jongens die altijd maar opstonden te wachten na schooltijd. Die me dan wilden treiteren, want die zeiden dan, wat moet jij op een agrarische school? Zo'n jongen uit de stad. Weet u, dat zijn ook van die kleine Goliathjes. Maar een Goliath kan ook dus weer van binnen zitten, dat stemmetje. Luister naar goede raad, maar besluit zelf wat bij je past. Als David besluit om tegen Goliath te gaan vechten, wil koning Saul David zijn gaan helpen. Maar eerst probeert Saul David er nog van af te brengen, om door hem te overtuigen dat hij het niet moet doen. David is te jong, te onervaren, niet getraind enzovoort. Duizenden redenen om die confrontatie niet op te zoeken. David zit echter door. Dan geeft Saul hem nog een goede raad. Hier, neem mijn wapenuitrusting, trek het aan en ga hem te lijf. Met een harnas en een helm. Allemaal heel goed bedoeld. Maar David kan er niets mee. Door het harnas kan hij nauwelijks lopen en door de helm die voor zijn ogen zakt, ziet hij helemaal niks meer. Dus ga voor jezelf na of de raad die je krijgt bij je past. Helpt het jou om de juiste stappen te zetten? Of raak je juist helemaal de weg kwijt of voel je je helemaal verlamd door die raadgeving? De enige manier om Goliath te overwinnen en om hem onder ogen te zien, dan zul je op hem af moeten gaan. Zoals ik al eerder noemde, je zult het dal in moeten gaan voordat je die heuveltop kunt bereiken. En dan een vijfde punt wat we mogen leren uit het verhaal van David en Goliath. Iedereen heeft wel een talent dat je verder kan helpen. David doet de wapenuitrusting van Saul weer uit. En hij vertrouwt op zijn eigen talenten, op zijn slinger. Maar dat doet hij niet alleen, hij vertrouwt ook op God. Anderen zullen misschien wat gezegd hebben. Wat is nou die slinger? Dat stelt toch niets voor? Maar juist dat talent van David, dat bracht David in de gelegenheid en stelde hem in staat om Goliath te verslaan. Het is goed om na te denken over je eigen talenten en om van je eigen op je eigen talenten te leren vertrouwen. Ook als anderen dat niets vinden. En dan een zesde punt, ga op Goliath af. De enige manier om Goliath te overwinnen is om hem onder ogen te zien. Je zult op hem af moeten gaan. Met je eigen talent, maar met het vertrouwen op God. En dat is dan ook de laatste les die we hieruit mogen leren. En ik denk ook wel misschien de belangrijkste les die we uit het verhaal van David en Goliath mogen leren. Vertrouw op God. Uiteindelijk is dat de belangrijkste les die we van David mogen leren. Vertrouw op God. Het is dit vertrouwen dat David in staat stelt om met zijn zelfvertrouwen om Goliath te lijf te gaan. In Efeze 6 schrijft Paulus nog over de wapenuitrusting van God, die met dat vertrouwen te maken heeft. Die wapenuitrusting is niet een fort of een legerplaats, maar dat ontwapent juist. Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. En ik begon met de uitdaging van Goliath. En de uitdaging van Goliath is het vertrouwen op God. Mooi om zo met vertrouwen de toekomst tegemoet te mogen stappen. David ging voor Israël en zijn God en Vader. God zond zijn eigen zoon om de strijd voor ons te strijden en de overwinning te behalen. En als ik dan in Johannes 3 vers 16 lees, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En zo mogen we straks ook het avondmaal gaan vieren en gedenken dat hij de overwinning heeft behaald voor ons. Daar mogen we onze Heer voor loven en prijzen en hem verdanken. Amen. Dat mogen we ook zingen in het lied. Heer, ik prijs uw grote naam. En na dit lied zullen we dan ook heerlijk het heilige avondmaal met elkaar mogen vieren, waarin onze broeder Ed Boekenstein zal voorgaan. Ik wens u een fijn avondmaal met elkaar.
Uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn, van de stal naar het kruis. Uit het graf weer opgestaan, Heer, ik prijs uw grote naam. Heer, ik prijs uw grote naam.
Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik u
geven.
Want u bent de weg gegaan.
Want u bent de weg gegaan.
Die mijn redding bracht.
Het verbond tussen ons en God is tot stand gebracht door het wonder wat Jezus aan het kruis heeft volbracht. Want Jezus maakte de weg vrij naar God de Vader door het offer wat hij gebracht heeft. Door te sterven aan het kruis, daardoor zijn wij rechtvaardig geworden. Wij zijn rechtvaardige mensen geworden in de ogen van God. En dat is niet alleen wat God voor ons gedaan heeft. Hij heeft ons ook in de positie gezet waarin we rechtvaardig zijn. Waarin we geheiligd zijn. Waarin we gered zijn, waarin we dicht tot de Vader mogen komen. En dat is prachtig om bij stil te staan. En dat is waard om gevierd te worden. En dat doen we met het avondmaal. Het avondmaal is een feest door zijn Zoon, Jezus Christus, wat God voor ons gedaan heeft. Met het vieren van het heilige avondmaal maken we zichtbaar dat Jezus Christus aan het kruis stierf en zijn bloed voor ons vergoot. Iedere keer als we deelnemen aan dit avondmaal, van deze maaltijd, doen we dit aan herinnering aan hem. God wil dat we nooit vergeten dat Jezus voor ons gestorven is. Het avondmaal is niet een ritueel voor het breken van het brood en het drinken van de wijn. Nee, het is een statement dat je maakt als je het viert. Je maakt een statement door te zeggen, Heer Jezus, u bent voor mij gestorven. Door u ben ik gered. U bent voor mijn ziekte aan het kruis gegaan. En door u ben ik een kind van mijn hemelse vader. En dat statement mag je maken als je het avondmaal viert. Ik vraag u allen het avondmaal in alle heiligheid en eerbied te vieren. Ik ga voorlezen uit 1 Korinthe 11, vanaf vers 23. In de nacht waarin Jezus werd verraden, nam hij het brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruik van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. En deze verkondiging is een indrukwekkende en gezaghebbende proclamatie. Want door deel te nemen aan deze maaltijd verkondigen wij dat niet alleen aan onze medegelovigen, maar ook aan de wereld. En dan met name aan de onzichtbare geestelijke wereld. Vers 29 zegt van deze tekst: want wie op een onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Hiermee wordt bedoeld het verder kijken dan de buitenkant, het begrijpen waar het om gaat. Een ieder is vrij om aan deze tafel deel te nemen. Besef wel dat een ieder die deelneemt bij zichzelf te raden moet gaan of er nog dingen zijn die tussen hem of haar en God instaan. Het is goed dat deze zaken eerst met God in orde worden gemaakt. Ik vraag nu een moment van stilte, zodat een ieder zichzelf kan onderzoeken, zich kan richten op de Heer Jezus en op de diepere betekenis van deze maaltijd. Laten we stil zijn. Indien u gelooft dat God uit genade Jezus Christus aan ons heeft gegeven als de weg, de waarheid en het leven, en u hem aanvaard heeft als uw persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan bent u welkom aan deze tafel deel te nemen. Voordat ik overga tot de bediening van brood en wijn, wil ik eerst een dankgebed uitspreken om onze harten voor te bereiden. Hemelse Vader, wij zijn u zo dankbaar voor het avondmaal, dat Jezus alles gaf op de avond voordat hij werd gekruisigd. Heer, we zijn zo dankbaar dat wij aan uw tafel mogen deelnemen. En wij bidden dat in ieder van ons de diepere betekenis hiervan mag ervaren. Heer, wij danken u als wij straks deelnemen, leven van u mogen ontvangen en zo het eeuwige leven mogen vieren. Heer, en dat wij dat mogen doen ter gedachtenis aan u en een verwachting van uw wederkomst. Heer, ik vraag u een zegen over deze maaltijd. Amen. We gaan nu het avondmaal vieren. Ik wil de oudste uitnodigen. Doet u mee in de huiskamer. Het lichaam van Christus dat voor ons gebroken is. Eet dit als een herinnering aan hem. Het bloed van Jezus, het nieuwe verbond, drink dit als een herinnering aan hem. Gaan we afsluiten met gebed en zegen. Dank u wel, Vader, dat wij als gemeente van Christus het heilige avondmaal mochten vieren. Dank u wel dat wij dit mochten doen op deze bijzondere manier. Dank u wel, Vader, voor de woorden die u sprak door Martin Heijn. Vader, we bidden dat deze woorden ingang mogen vinden in al onze harten. Heer, dat u de naprediker zijn. Dank u wel, Vader, dat u ons hebt leren bidden. uw gebed dat aan ons gegeven is, laten wij dit gebed, het onze Vader, gezamenlijk bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En laat ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. En zo mag ik jullie de zegen meegeven van God de Vader, die zijn armen om jou heen slaat, die je nooit in de steek laat, die altijd bij je is. De Heer zegen en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede tot hij komt. Amen. Ik wens jullie allen een hele goede zondag en een gezegende zondag.
We gaan zingen God van Licht. En het is een klein beetje nu een gemeentelied geworden. Ik weet dat ik mijn schoonvader er ook een heel groot plezier mee doe. Maar het gaat er ook over dat God onze rust is als het stormt op zee. En nu in deze tijd stormt het behoorlijk om ons heen. En we missen elkaar en het leven is zo anders geworden. Maar de rust, die kunnen we vinden bij God. God van Licht.
Twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Wow. U bent de rust als het stormt op zee. In mijn onrust neemt u mijn hand. In mijn vragen houdt uw woord stand. In uw liefde reist u mee. U bent de rust als het stormt op zee. Wow. U bent de rust als het stormt op zee. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op u. God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, veilig naar de kust waar u woont. Waar u woont, waar u woont, waar u woont. Storm en golven. Als het stormt op zee, wow, u bent de rust als het stormt op zee. Leid mij door het donker.
Lieve gemeente, ik wil jullie allemaal hartelijk groeten. Ik vind het zo fijn dat we op deze manier toch met elkaar verbonden kunnen zijn. En ja, we hopen elkaar gauw weer te zien. En ja, ik ga eerdaags een operatie ondergaan. En ik weet dat jullie ook aan mij denken. En ik denk ook aan jullie en ik mis jullie ontzettend. Ik zou het zo fijn vinden als we weer bij elkaar kunnen komen als gemeente. En dat we dan weer ja, elkaar kunnen aanraken en omarmen. Want het is toch heerlijk als je zo bij elkaar mag horen. Dank je wel voor jullie, al jullie support de afgelopen tijd. Ik heb zoveel telefoontjes even goed al gehad. En ja, bemoedigingen. En daar ben ik blij mee.
Hey, leuk dat jullie er zijn.
Hartelijke groeten.
En de groeten aan alle mensen van de kerk.
Ja.
En ik hou van jullie heel veel. Dag jongen.
Hallo allemaal. Ik vind het toch wel een klein beetje eng om zo tegen jullie te praten. Maar goed, als iedereen nee zegt, ja, dan krijgen ze ook helemaal geen... Dan horen ze verder ook helemaal niks. En het is wel heel erg leuk en ik vind het heel knap verzonnen. Allemaal de hartelijke groeten en hopelijk tot ziens.